Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraar, van harte welkom in ons nieuwe inzicht. In 1949 gaf filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir het startschot voor een nieuwe golf van feminisme met de uitspraak in haar boek De Tweede Sekse: je wordt niet als vrouw geboren, maar wel tot vrouw gemaakt. De Beauvoir meende dat de positie van de vrouw al sinds 1919 niet meer verbeterd was. De gehuwde vrouw was volledig afhankelijk van de man en leefde volledig in een morele en psychische afhankelijkheid. En dat was onacceptabel, meende de Beauvoir. Deze uitspraak was voor vele vrouwen bevrijdend. Het feminisme, dat al in de 18e eeuw uit de verlichting voortgevloeid was, begon zich vanuit die stelling van de Beauvoir verder te ontwikkelen. En die ontwikkeling is sindsdien niet meer gestopt. Vandaag is er een brede maatschappelijke stroming die zelfs stelt dat mannelijkheid en vrouwelijkheid slechts sociale constructies zijn. De Beauvoir was nog biologisch gericht. Ze noemde een man nog man en een vrouw nog vrouw. Maar sindsdien heeft men zich steeds verder verwijderd van de biologische kern van gender. Deze brede beweging verkondigt dat alles sociale constructie is en gaat zo ver te zeggen dat er niet zoiets is als biologisch geslacht. Wel zouden er zowat 87 verschillende genderidentiteiten zijn. We krijgen hier te maken met een extreem constructivistisch denken dat sinds de jaren 90 het licht begon te zien. Het is een totaal wereldvreemd, compleet van de pot gerukt denken geworden. Een persoon die daar alles mee te maken heeft, is de Amerikaanse Judith Butler, die in 1990 het boek Gender Trouble schreef. Haar visie ligt aan de basis van wat queer-theorie genoemd wordt. Queers willen zich niet in hokjes laten duwen. Hun seksuele geaardheid en of biologisch geslacht is een vraagteken. Volgens Butler is niet alleen onze ervaring van man-vrouw zijn een constructie, maar zelfs het biologisch geslacht. Haar idee was: we moeten proberen dit te deconstrueren, af te breken. Volgens Butler is het idee man-vrouw, twee geslachten, heel onderdrukkend ten opzichte van andere genderidentiteiten en andere groepen die historisch gemarginaliseerd zijn. We hebben hier in feite te maken met een politiek project, een ideologisch project dat vooral probeert om alles wat wij associëren met normaliteit qua mannen en vrouwen af te breken. In de plaats daarvan moeten de stemmen van alle gemarginaliseerde genderidentiteiten centraal worden gesteld. Merk op dat dit in wezen een communistische gedachte is. Alles afbreken om iets totaal nieuws in de plaats te stellen. Op het eerste zicht lijkt dit een nobel project met een gelijkwaardige aandacht voor alle bevolkingsgroepen, maar het is helemaal niet wetenschappelijk gefundeerd. En toch was dit idee voor heel wat mensen bevrijdend, omdat het onconventioneel was, revolutionair. Het sprak aan. Maar klopte dit wel? En waar zijn we nu in hemelsnaam beland? Hoe kon een dergelijke visie, dat je biologisch geslacht je identiteit niet bepaalt, zomaar in de mainstream sluipen? Want dat is het waar we vandaag mee geconfronteerd worden. En owee, als je openlijk durft uitspreken tegen deze visie. Je krijgt alle sociale media over je heen en wat nog meer. Er bestaan verschillende hypothesen. Maar het is sowieso een erfenis van het postmodernisme van de jaren 60 dat beweerde dat alle grote verhalen van religie, waarheid, ideologie alleen maar uitingen zijn van macht en daar moet komaf mee gemaakt worden. Dat soort denken leeft helaas vandaag nog altijd. Toch probeert men dit politiek in te zetten. Ook vandaag wordt elk wetenschappelijk discours over gender en geslacht gezien als machtsvertoon en dat moet worden gedeconstrueerd. Wel vanuit een soort van maatschappelijke bewogenheid. Belangrijk om weten is dat heel dit verhaal gegroeid is in de academische wereld. En dat is een uitspraak die komt uit de mond van een academica, de Gentse filosofe Griet van der Masse, die mij tot deze bijdrage over vrouwen en mannen geïnspireerd heeft. Ook postmodernisme was vooral een academisch gegeven. Het zijn vooral de sociale media die deze denkwijze hebben laten doorsijpelen naar de mainstream. Daardoor leven we vandaag in een politiek klimaat waarin veel mensen vinden dat er ideeën heersen waarvan zij geacht worden die te geloven. Zoals het feit dat jongen of meisje zijn een sociale constructie zou zijn en dat het biologisch geslacht er niet toe doet. Hebt u trouwens ook opgemerkt dat onze politici al helemaal in dit verhaal meegaan? Zo zal het geslacht niet langer vermeld worden op de nieuwe identiteitskaarten. Veel mensen voelen intuïtief aan dat dit niet klopt, maar er begint een verstikkend ideologisch klimaat te groeien waarin men dat niet meer durft of kan te zeggen. Men is bang om op sociale media het slachtoffer te worden van lastercampagnes. Men is bang de kritiek te krijgen dat men transfoob is. Eind jaren 80, begin jaren 90, begon men te vieren dat men homoseksueel of lesbisch was. In die periode hebben burgerrechtenorganisaties enorm veel tot stand gebracht. Rond het jaar 2000 was er, in de westerse wereld althans, min of meer gelijkheid voor mannen en vrouwen, waren er homorechten. Misschien was er wel een soort van eindstadium bereikt en waren er maatschappelijk gezien op dat vlak niet zoveel problemen meer. Maar dat was een probleem voor academici, want nu was er voor hen niets meer om rond te werken en voor activisten niets meer om voor te strijden. Als alles opgelost is, heb je geen levensdoel meer. Althans niet voor mensen die God aan de kant geschoven hebben, een fenomeen dat je vaak ziet in academische middens. Iedereen moest nu vaststellen dat vrouwen gelijke kansen hadden, gelijke rechten, en men is dan op zoek gegaan naar andere vormen van onrecht die je normaal gesproken niet ziet, maar die je wel kunt vaststellen en ervaren als je woke bent. Woke is een soort van ideologie die rond het jaar 2000 het levenslicht begon te zien en ingang begon te vinden. Woke wil letterlijk zeggen wakker worden of wakker zijn. Je bent wakker voor sociale onrechtvaardigheid tegenover slachtoffers. Je bent vooral wakker voor onrechtvaardigheid die niemand ziet, omdat iedereen denkt dat er geen onrechtvaardigheid is. Men ziet vormen van slachtofferschap die niemand ziet en die de meeste mensen ook niet zo ervaren en waarvan men uit het woke-denken zegt, het is er wel. Maar het zit zodanig verweven in onze maatschappelijke structuur dat niemand het ziet, behalve wij die woke zijn. Als je de juiste theoretische gereedschappen hebt, de juiste kritische instrumenten vanuit het postmodernisme, dan kan je die structuren van onrechtvaardigheid wel zien en kan je ze ontmantelen. Dan kan je ook aan mensen die tot geprivilegieerde groepen behoren zeggen, let op je privilege, want je beseft niet wat voor soorten van maatschappelijke onrechtvaardigheid er nog altijd heersen in onze maatschappij. Je beseft dit niet omdat je bijvoorbeeld blank bent of omdat je man bent. Je behoort immers tot een groep die historisch al veel privileges gekregen heeft, waardoor je niet ziet hoeveel kansen jij krijgt die andere groepen niet krijgen. Deze manier van denken zou constructief kunnen zijn. Het kan inderdaad zo zijn dat onze cultuur blinde vlekken heeft. Sommige culturele tradities die wij normaal vinden, kunnen voor sommige groepen pijnlijk zijn. En dan is het goed om daar rond een debat te openen. Maar nu is het gewoon geëscaleerd. Men gaat nu op zoek naar vormen van structurele discriminatie en structurele onrechtvaardigheid die er misschien helemaal niet zijn. En dat op een hele autoritaire manier. Het is typisch voor het geëscaleerde woke-denken dat er maar één waarheid is. Er is één correcte morele overtuiging en die daar niet aan conformeert is de vijand. Daar komt het bij het activistische kamp en op sociale media op aan. Als je ziet hoe dit gevecht uitgevochten wordt, dan is het echt wij tegen zij. Ofwel ben je goed, ofwel ben je slecht. Er is amper sprake van dialoog. En dat is jammer, want soms worden er wel echte pijnpunten aangeraakt. Maar omdat men spreekt vanuit een gevoel van superioriteit, dwingt men de ander om ja te knikken. Als die ander iets verkeerd gezegd heeft, dat wil zeggen een andere mening geuit heeft, dan dwingt men die persoon om zich te verontschuldigen. Hij moet door de knieën gaan. Hij zou zelfs dankbaar moeten zijn, omdat de andere partij hem heeft doen beseffen hoe geprivilegeerd hij wel is. Vooral in Amerika is dit heel opvallend, maar niet alleen daar. Je ziet bijvoorbeeld dat bepaalde beroemde personages door het stof moeten gaan omdat ze een uitspraak gedaan hebben die als transfoob gepercipieerd is. Iemand die dit al enkele malen ondervonden heeft, is de Britse schrijfster J.K. Rowling, de beroemde Harry Potter-auteur. Toen ze onlangs de absurditeit uitriep van, en ik citeer, een vrouw met penis die een andere vrouw verkracht had, was de reactie van de LGBT-plus-gemeenschap er een van serieuze woede. Het probleem is dat het taboe is om kritische vragen te stellen. Dat maakt het zo verschillend van progressief links uit de jaren 60-70. Toen waren de activisten ook heel fel, maar ze stonden wel open voor andere meningen. Er was debat. Nu probeert men iedere tegenstander de mond te snoeren. En dan gaat het zelfs niet altijd over ideologische tegenstanders. Het gaat vaak om mensen binnen het eigen progressieve kamp die niet helemaal meegaan met de officiële partijlijn. Hier zie je dictatoriale trekjes. Een voorbeeld uit de praktijk. In Gent werd nog niet zo lang geleden een eerste gender-inclusief toilet geopend. De stad Gent ijverde er al eerder voor om alle toiletten op termijn genderneutraal te maken. Nu is het zover. Het toilet duidt met icoontjes aan wat er allemaal aanwezig is in de ruimte. Een toilet, een urinoir, een babytafel of een ruimte voor mensen met een beperking. Op die manier hoopt de stad dat het toilet voor iedereen toegankelijk wordt. De verantwoordelijke schepen zei dat er hiervoor samengewerkt is met ervaringsdeskundigen, zowel mensen met een beperking, rolstoelgebruikers als transgender personen, die uitgelegd hebben wat voor hen belangrijk is. Mij valt op dat twee groepen ervaringsdeskundigen waarmee is samengewerkt niet in het rijtje voorkomen, vrouwen en mannen. Hebben zij dan geen stem in die ingrijpende vernieuwing? Ik ben ervan overtuigd dat de meeste vrouwen geen mannen willen zien in de toiletruimte. Is er debat geweest? Is er wel debat mogelijk? Dat vraag ik me af. Want ondertussen zijn de beslissingen genomen en is de realisatie van een eerste toiletruimte een feit. Je moet rekening houden met belangen en rechten van vrouwen. En je moet ook rekening houden met belangen en rechten van mensen die zich identificeren als trans. Maar het kan zeker niet zo zijn dat enkel die laatste groep iets te zeggen heeft, terwijl de andere groepen monddood gemaakt zijn.
Ik geloof in u. mijn God en Heer.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over vrouwen en mannen. Sinds Simone de Beauvoir in 1949 gezegd heeft dat je niet als vrouw geboren wordt, maar wel tot vrouw gemaakt, heeft het feminisme een nieuwe wending gekregen die vandaag helemaal ontspoord is. Zelfs de biologische realiteit van vrouwen en mannen wordt enkel nog als sociale constructie gezien. Deze manier van denken, ook woke-denken genoemd, doet zich op alle vlakken gelden. Bij heel wat jongeren speelt vandaag de vraag, ondanks de biologische realiteit, ben ik een jongen of ben ik een meisje? Een dergelijke vraag kwam voordien bij de meeste jongeren nooit op. Vandaag dus wel. En die vraag is duidelijk door de heersende cultuur gestimuleerd. Helaas kunnen deze jongeren nu in onze samenleving ten prooi vallen aan manipulatie. Mag ik dit zo benoemen? Ze leven in ieder geval in een samenleving waarin er best op aangestuurd wordt op je bent transgender. Sinds de jaren 2010 ongeveer zien we dat genderklinieken wereldwijd plots een enorme toename zien aan jonge mensen, adolescenten die zich aanmelden met een heel zware vorm van genderdysforie. Dat wil zeggen, ze voelen zich ongemakkelijk bij hun biologische geslachtskenmerken. Het gaat vooral, maar niet uitsluitend, om meisjes. En ze zeggen, ik ben geen meisje, ik wil een jongen worden. Of, ik wil in elk geval verlost worden van mijn vrouwelijke geslachtskenmerken. Ze willen geen borsten, ze willen eruit zien als een jongen. Het is een nieuwe generatie. Het zijn jongeren die de puberteit al doorgemaakt hebben. Ze hebben een lichaam dat zich al vrouwelijk ontwikkeld heeft en ze voelen zich daar super ongemakkelijk bij. Dit is werkelijk een nieuwe generatie van jongeren die worstelen met deze problematiek. Voordien waren de jongeren die zich aanboden met genderdysforie vaak jongeren die al van in de kindertijd zeiden dat ze zich niet thuis voelden in hun lichaam. Ze hadden een heel persistente genderdysforie die meestal bleef tot aan de puberteit en dan konden ze eventueel behandeld worden. Dat was een populatie die normaal gezien degelijk opgevolgd werd, zowel psychologisch als medisch. Deze nieuwe populatie ziet er anders uit. Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat 2% van de adolescenten nu zegt dat ze trans zijn. Het gaat om mensen die voordien geen enkele indicatie gaven dat ze tot het andere geslacht wilden behoren. Bij die populatie komt dat verlangen plots, als uit het niets, en heel vaak nadat ze intens op sociale media naar allerhande YouTube-filmpjes gekeken hebben waarin influencers zelf trans zijn. In die filmpjes komen die influencers verkondigen hoe fantastisch het wel is om testosteron te gebruiken, bijvoorbeeld als meisje, en hoe je daardoor verlost geraakt van je angsten en je veel beter in je vel voelt. Dat zegt al iets over de onderliggende oorzaak van de genderdysforie. Anderzijds is er ook veel sprake van sociale besmetting. Veel van die adolescenten zitten in een vriendengroep waarin bijvoorbeeld één meisje zegt, ik ben trans. En plots zeggen 5 andere meisjes ook, ik ben ook trans. Er is sprake van een bepaald sociaal klimaat waarin dit aangemoedigd wordt. Het geeft deze jongeren zelfs een bepaalde status. Dat is problematisch. Want veel van die adolescenten die plots zeggen, ik ben trans, worstelen met andere mentale problemen, zoals depressie of angst. Ongeveer 30% van deze jongeren heeft bovendien een bepaalde mate van autisme-spectrumstoornis. Velen hebben ook een posttraumatisch stresssyndroom. Ze hebben erge dingen meegemaakt in hun vroege leven, bijvoorbeeld seksueel misbruik of de vechtscheiding van hun ouders. Ze krijgen echter aangepraat dat hun angststoornis of hun depressie veroorzaakt wordt doordat hun brein niet strookt met hun lichaam omdat ze trans zijn. Er wordt hen aangepraat, als je verandert van geslacht, zul je verlost geraken van je problemen. Het zal er ook voor zorgen dat je veel meer maatschappelijke aanvaarding krijgt. Stel, je bent een meisje dat gepest wordt op school omdat je lesbisch bent. Dan denk je misschien, ik word gepest omdat ik meer mannelijk ben. Ik wil van geslacht veranderen, want dan zal ik niet meer gepest worden. Mijn lichaam zal dan passen bij mijn gedrag. Dat zijn allemaal mogelijke psychologische routes die jongeren die worstelen met zichzelf afleggen en die hen soms kunnen brengen tot het idee, ik ben trans. Als ik hormonen neem, word ik verlost van mijn problemen. Voor de jaren 2000 was de situatie anders dan nu. Endocrinologen waren er tegen gekant om hormonen te geven aan jonge pubers of aan kinderen voor de puberteit, omdat men wist wat voor een enorme invloed dat heeft op het lichaam dat zich aan het ontwikkelen is en op het brein. Vaak zijn er onherstelbare gevolgen. Maar sinds 2000 is de situatie anders. Men is toen, in Amsterdam, in de genderkliniek, begonnen met het toedienen van puberteitsremmers aan jonge kinderen die worstelen met genderdysforie. In het begin ging het nog om een heel selecte groep en men probeerde het nog medisch correct te doen. Maar daarna is men die aanpak, het geven van puberteitsremmers of het geven van testosteron, wereldwijd gaan extrapoleren naar andere genderklinieken zonder al te veel kritische evaluatie. Dat gebeurde vanuit een soort van vooruitgangsdenken, een vrijheidsdenken. Want die adolescenten hebben wel echt problemen met zichzelf. Ze voelen zich slecht. Ze stellen zichzelf de vraag, ben ik wel een meisje, ben ik wel een jongen? Bezorgde ouders willen natuurlijk niet dat hun kind afziet. En binnen het huidige denken, dat gender, het biologische geslacht, een sociale constructie zou zijn, komt men vandaag al heel snel tot de stap van medische behandeling. Nu is het immers mogelijk om dergelijke behandelingen of medische ingrepen te doen. Mijn kind lijdt, dus ga ik toelaten dat mijn kind hormonen neemt. Er is hier sprake van een heel goed bedoeld progressief denken, maar ook van het idee, vroeger werden homo's zo sterk gediscrimineerd en dat willen we niet langer doen. Diezelfde fout willen we niet meer maken. Daarom wordt er vandaag gezegd, mijn kind is trans, dat moeten we meteen aanvaarden en alle middelen aanwenden om die transformatie mogelijk te maken. Ondertussen weten we echter dat steeds meer van die jonge mensen spijt krijgen. Maar ze hebben een medische transitie ondergaan, ze hebben een aantal jaren hormonen genomen, soms hebben ze hun borsten laten verwijderen, of ze zijn blijven zitten met permanente baardgroei als meisje. Soms hebben ze zelfs hun baarmoeder laten wegnemen. Kortom, ze blijven zitten met permanente gevolgen van hun transitie voor de rest van hun leven. We kunnen ons wellicht niet voorstellen wat het betekent voor deze jongeren als ze beseffen welke enorme fout ze gemaakt hebben. Want dit zou kunnen betekenen dat ze hun kind nooit de borst zullen kunnen geven. Nog erger, dat ze zelfs nooit meer kinderen kunnen krijgen. Misschien moeten ze wel levenslang hormonen blijven slikken met al de medische risico's erbij. En dit komt omdat onze maatschappij niet gezegd heeft, laat je eerst uitgebreid psychologisch evalueren, want misschien is er iets anders aan de hand. Denk hierover na, want dit heeft gevolgen die je niet kunt inschatten. We weten al dat het brein van adolescenten nog niet helemaal goed ontwikkeld is en dat ze nog maar weinig controle hebben. Maar de jongeren zijn er echt van overtuigd dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Dat maakt het extra moeilijk. Als ouder wil je natuurlijk immers de ervaring van je kind ernstig nemen. Maar tegelijkertijd is dit een medische ingreep die wordt toegestaan aan jonge mensen die gewoon in de knoop liggen met zichzelf. Specialisten die op dit terrein werkzaam zijn, zullen het niet eens zijn met deze conclusie van Griet van der Masse. Ondertussen is de medische branche die transities begeleidt en tot stand brengt, opmerkelijk winstgevend geworden. Zoals elke branche waar het farmaceutisch complex mee gemoeid is. Toch komen er steeds meer getuigenissen naar boven van mensen die spijt hebben over hun transitie en die mede-lotgenoten willen waarschuwen. Een dergelijke beweging is in de Verenigde Staten al langer aan de gang. Getuigen onder andere het boek van Ryan Anderson uit 2018 When Harry Became Sally, toen Harry Sally werd. De auteur geeft in zijn boek het woord aan mensen die getuigen van wat de transitie met hen gedaan heeft en van hoe die transitie hun problemen, die tevens de redenen waren waarom ze daarvoor kozen, niet opgelost heeft. Het is belangrijk dat deze verhalen verteld en beluisterd worden. In de eerste plaats om mensen met genderdysforie te helpen, maar ook om een open en eerlijk debat mogelijk te maken. Wat ik vooral onthoud uit dat boek is de dringende oproep van enkele personen die de stap naar transitie gemaakt hebben: wees voorzichtig. Haast je vooral niet om aan een transitie te beginnen. Er klinkt ook een dringende oproep aan artsen en psychologen om te overwegen om mensen met genderdysforie te helpen op andere manieren dan met hormonen en chirurgie. De getuigen willen vooral mensen die met een dergelijke problematiek worstelen de pijn besparen die ze zelf geleden hebben.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner
Beste luisteraars, weer welkom terug in ons programma Het Inzicht. Voor de pauze heb ik uitgelegd dat heel wat jongeren vandaag worstelen met genderdysforie en willen trans worden. Ze worden daarbij sterk aangemoedigd door influencers op sociale media of in de eigen vriendenkring. Maar er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat er heel vaak mentale problemen verantwoordelijk zijn. En zo gaat men te vlug over tot transitie. Veel jonge mensen krijgen daar later spijt van. Bij de stem van filosofe Griet van der Masse voeg ik nu graag de stem van Père Joseph-Marie Verlijnde, de stichter van de Franse gemeenschap La Famille de Saint-Joseph. Hij heeft eveneens over dit onderwerp uitvoerig nagedacht en geschreven. Verlijnde bevestigt de visie van Van der Masse. Hij zegt het volgende. In lijn met de filosofische stroming waar ze op leunt, heeft de genderideologie zichzelf als programma de deconstructie van stereotypen, man, vrouw, gegeven, met het oog op de bevrijding van alle sociale beperkingen die op de beleving van seksualiteit drukken. Het gaat om de deconstructie, het afbreken van het gezin zoals we het altijd gekend hebben en van de seksualiteit. De genderideologie hekelt de structuren van de traditionele cultuur waarvan de regels zouden leiden tot onderdrukking van vrouwen door mannen. De bevrijding van vrouwen houdt met name de deconstructie in van het heteroseksuele en monogame gezin, dat de plaats bij uitstek zou zijn voor de uitbuiting van vrouwen. Bij wijze van voorbeeld, het definiëren van de roeping van een vrouw op basis van haar moederschap komt volgens de genderideologie voort uit een onderdrukkende sociale constructie, uit een principe van ongelijkheid, aangezien alleen vrouwen een kind kunnen baren. We moeten dit stereotype deconstrueren om de gelijkheid te herstellen. Vrouwen zullen in feite alleen hun plaats in de productiemaatschappij kunnen innemen als ze bevrijd zijn van het fysieke juk en de last van het moederschap. Heteroseksualiteit, zoals ervaren in het traditionele gezin, heeft zijn hegemonische status verloren en woorden als huwelijk, moederschap, vaderschap of afstamming hebben geen betekenis meer. Het woord moederschap was al verdwenen uit het slotdocument van de VN-conferentie in Peking in september 1995, die helemaal geïnfiltreerd was door het genderfeminisme. 10 jaar geleden was er in sommige landen al sprake van ouder 1 en ouder 2, en die evolutie is sindsdien niet meer gestopt. Het gaat niet alleen om de deconstructie van het traditionele gezin, maar ook om de deconstructie van de seksualiteit. De genderideologie wil een einde maken aan het onderscheid tussen de geslachten volgens het expliciete programma van de queerbeweging, die begin jaren 90 in de Verenigde Staten verscheen en momenteel het speerpunt vormt van de genderideologie. Volgens deze stroming veronderstelt de eis van gelijkheid tussen de twee geslachten nog steeds een verschil tussen hen. Verschil zou echter onvermijdelijk leiden tot ongelijkheid en dus tot dominantie, die van man over vrouw. Daarom wil de ideologie de heteroseksistische vooronderstelling van het discours over verschil aan de kaak stellen. Ze bekritiseert vooral het vooropgezette idee van een genetisch determinisme van seksuele verschillen en wil identiteiten heroverwegen buiten deze binaire splitsing tussen mannen en vrouwen. Merk op hoe het over ingewikkelde denkoefeningen gaat en ingewikkelde woordkeuze die de biologische realiteit van man-vrouw volledig uit de weg willen gaan. Het einddoel van de deconstructie. Queer erkent wel de objectieve realiteit van de twee geslachten, maar ontkent het structurele belang van het verschil tussen de geslachten als fundament van de cultuur. Een vooraanstaande queer-activiste, Monique Wittig, zei ooit: de categorieën man en vrouw moeten politiek, filosofisch en symbolisch vernietigd worden. Er is geen geslacht. Het is onderdrukking die geslacht creëert en niets andersom. Het is belangrijk om de categorieën man-vrouw, die normatieve en vervreemdende categorieën zijn, te overstijgen. Onder deze omstandigheden is het feit dat je lesbienne bent, dat wil zeggen een buitenstaander van de heteroseksuele structuur, zowel sociaal als conceptueel, als een breuk, een scheur die het eindelijk mogelijk maakt om na te denken over wat altijd al is. De matrix van macht of overheersing is niet de indeling in klassen en misschien zelfs niet in rassen, maar dit zo normale ding, dit meest normale apparaat in de wereld, heteroseksualiteit. Tot daar Wittig. De genderideologie is een door en door marxistisch-communistisch project. Marx wilde een samenleving zonder klassen opbouwen. Queer wil een samenleving zonder geslachten construeren. In haar boek Gender Trouble biedt Judith Butler aan iedereen de travestiet aan als onze waarheid. Want, zo zegt Butler, de travestie imiteert geen origineel, geen enkel primair gender, maar het gender is een soort imitatie die naar geen enkel origineel verwijst. In feite is het een imitatie die de notie van het origineel produceert als een effect en gevolg van deze imitatie. Butler schrijft eveneens, door te theoretiseren dat gender een constructie is die radicaal onafhankelijk is van het geslacht, wordt gender zelf een kunstgreep zonder banden. Bij gevolg kunnen man en mannelijk zowel een vrouwelijk lichaam als een mannelijk lichaam betekenen. Vrouw en vrouwelijk, zowel een mannelijk als een vrouwelijk lichaam. Seks wordt niet langer beschouwd als een biologisch stabiel gegeven, maar zou ook een culturele constructie zijn. We moeten daarom de veronderstelde normale en natuurlijke binaire geslachten deconstrueren. Deze deconstructie van seksuele verschillen is een voltooiing van dit werk van emancipatie. Voortaan hoeft de mens zich niet meer door de natuur te laten dicteren, wat in strijd is met de menselijke vrijheid. Cultuur moet in de natuur worden geplaatst, zodat het individu uiteindelijk zijn eigen schepper wordt en volledige controle over zichzelf heeft. Heteroseksualiteit geniet daarom geen bevoorrechte status, zelfs niet om het voortbestaan van de soort door voortplanting te garanderen. In de meest fantasierijke samenlevingen kan biologische reproductie immers worden verzekerd door andere technieken. De dissociatie, de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting, zal dan worden voltrokken. De ideologie verwerpt het lichamelijke gegeven waaruit het leven wordt overgedragen. Ze veracht de amoureuze ontmoeting tussen man en vrouw en drijft het conflict tussen hen zo ver op dat de vrouw de man zelfs bij de voortplanting door kunstmatige reproductietechnieken gaat willen uitsluiten. Het recht van vrouwen om zonder geslachtsgemeenschap een kind te verwekken via een anonieme spermadonor wordt daarmee een steeds terugkerende maatschappelijke eis in de meeste westerse landen. Waar leidt de genderideologie ons naartoe? Gender is dus een aspect van het antropologische deconstructieproces dat de postmoderne cultuur kenmerkt. Het hedendaagse individu herkent zichzelf niet meer in de heteroseksistische samenleving. Het verschil tussen de geslachten wordt als een vervreemdende onderdrukking ervaren, omdat het door de natuur wordt opgelegd. Aan de horizon van de nieuwe wereldcultuur is spreken van complementariteit tussen mannen en vrouwen discriminerend en in strijd met de ethiek. Om vrij te zijn, moet het individu zelf kunnen kiezen. Zijn meest fundamentele recht is het recht om mezelf te zijn, om permanent voor zichzelf te kiezen, terwijl de natuur oplegt om een man of een vrouw te zijn. Het concept van de natuur wordt niet ontkend, maar genegeerd als niet werkend. Voor queer-aanhangers gaat het om het destabiliseren van verplichte heteroseksualiteit en van vooruitdenkende sociale organisatie volgens homo- en transseksuele modellen. Op deze manier zou de gelijkheid van individuen eindelijk worden gerespecteerd, ongeacht hun seksuele geaardheid. Een nieuwe mondiale ethiek van vrije keuze zou de traditionele culturen en de joods-christelijke ethiek moeten vervangen. Merk echter op dat deze ethiek van vrije keuze, zoals alle ideologieën, meer wordt opgelegd dan wordt voorgesteld. De deconstructie van de oude wereld gebeurt geleidelijk, via de media, wetgeving, beleid, zogenaamde consensuele besluitvormingsprocedures, trainingssessies, kortom, totale propaganda. Maar ook en vooral zelfs door de opvoeding van de kinderen, soms zonder medeweten van de ouders. Dat laatste werd al bekendgemaakt tijdens een van de bijdragen van de VN-conferentie van Peking, die georganiseerd werd door de Raad van Europa in 1995. Mevrouw Vigdís Finn Bogadóttir, de toenmalige presidente van IJsland, zei toen, en ik citeer, "Onderwijs is een belangrijke strategie om vooroordelen over de rol van mannen en vrouwen in de samenleving te veranderen. Het genderperspectief moet in de leerplannen van scholen worden geïntegreerd. Stereotypen moeten worden geëlimineerd in schoolteksten en leraren moeten ervoor zorgen dat meisjes en jongens een professionele keuze maken met volledige kennis van zaken en niet op basis van vooraf bepaalde gendertradities." Einde citaat. Wij moeten nu, 25 jaar later, helaas met z'n allen vaststellen dat dit proces van deconstructie al bijzonder succesvol geweest is. En dit fenomeen heeft ook een politieke dimensie. De term gender werd tijdens de VN-conferenties die te Peking gehouden werden in 1995 geïntroduceerd. Dit concept is het voorwerp geworden van een zogenaamde wereldwijde consensus doordat het geïntegreerd is in het hart van internationaal, regionaal, nationaal en lokaal beleid, juridische instrumenten, schoolboeken, ethische codes van bedrijven, ontwikkelings-NGO's en millenniumdoelstellingen voor ontwikkelingen. Er is zelfs een term bedacht om deze triomfantelijke opmars van het nieuwe paradigma te beschrijven: gender mainstreaming. Een term die opnieuw onvertaalbaar is en die het idee oproept van veralgemening van gender. Impliciet in alle radertjes en in alle lagen van de samenleving. Het heeft zich in feite gevestigd als een transversale prioriteit van internationale samenwerking. Gender is nu al via al zijn poriën in onze samenlevingen binnengedrongen. In internationale teksten, zowel als op identiteitskaarten van bepaalde Afrikaanse landen, vervangt de term gender het woord geslacht, dat als te reductief wordt beschouwd. Geleidelijk aan is gelijkheid van geslacht op weg om gendergelijkheid te worden. In België zal, zoals eerder gezegd, het geslacht niet meer op de identiteitskaart vermeld worden. Na de culturele revolutie, die de traditionele westerse waarden had gedeconstrueerd, werd in feite stilzwijgend aanvaard dat de nieuwe wereldethiek moest worden opgebouwd om zo te zeggen ex nihilo. Dat wil zeggen alsof de natuur en de wet van God niet bestaan, door middel van een proces van consensus, aangezien de mensheid zich nu zogenaamd in een situatie van consensus bevond. De ethiek van consensus of instemming is gebaseerd op het principe dat het individu nooit iets kan worden opgelegd. Individuele keuze wordt expliciet boven de natuurwetten geplaatst, wat leidt tot een willekeurige, individualistische ethiek en een cultuur van consensus. Dit betekent dat consensus nu altijd boven waarheid staat, joods-christelijke waarheid die eeuwenlang uitgangspunt en basis was van elke ethiek. De makers van deze nieuwe wereldcultuur oefenen maximale druk uit op alle landen. In april 2011 verscheen het eerste internationale verdrag dat gender definieert als een sociale constructie. Evenzo is deze definitie bindend voor de lidstaten van de Raad van Europa die haar ratificeren. De genderideologie is ondertussen ook binnengeslopen in het nationale beleid. Er worden steeds meer verzoeken geuit om voor personen van hetzelfde geslacht het recht te eisen om te trouwen en kinderen te adopteren in naam van de gelijkheid van burgers voor de wet. Het openlijke doel van deze druk is om dergelijke praktijken te institutionaliseren, om een nieuwe sociale realiteit te creëren waarin het verschil in genderidentiteiten geleidelijk aan het seksuele verschil vervangt.
hebben wij het u moeilijk gemaakt. Om nog in ons te geloven. Nu de wereld in brand lijkt te staan. Maar het heilige vuur lijkt te doven. Heer, ontferm u, ontferm u, ontferm u over ons. Heer, ontferm u, ontferm u, ontferm u over ons. Hebben wij het u moeilijk gemaakt? Om steeds weer naar ons te luisteren.
Beste luisteraars, ons inzicht van vandaag gaat over vrouwen en mannen. Wij zijn de laatste decennia getuige van een systematische afbraak, een deconstructie van het traditionele gezin en van de seksualiteit. Deze deconstructie wordt stilaan op alle niveaus geïmplementeerd en zal de joods-christelijke waarden, die altijd al golden als bron van ethiek, systematisch vervangen. Zo gezegd in naam van consensus. Hoe je het ook draait of keert, de genderideologie heeft geen wetenschappelijke basis. We weten allemaal dat zodra de eicel wordt bevrucht door de zaadcel, dat wil zeggen vanaf het eerste moment van de levenscyclus van een mens, het embryo genetisch bepaald is als een meisje of een jongen. Zelfs voor het morfologische uiterlijk van de geslachtsdelen is het geslacht van de bevruchte eicel genetisch geprogrammeerd. Haar geslachtsidentiteit wordt in feite bepaald door de XX of XY-chromosomen in de kern van de eerste cel. Dit zal niet veranderen. Het zal in elke cel van de foetus worden geschreven, ongeacht de latere seksuele geaardheid van de persoon. Dat betekent dat vanaf de conceptie wij al te maken hebben met een bevruchte eicel die reeds seksueel bepaald is om deze unieke man of vrouw te zijn en niet tot een ongedifferentieerde embryo, zoals de genderideologie wil doen geloven, in koor overgenomen door de leerboeken die sterk op deze zogenaamde oorspronkelijke ongedefinieerdheid aandringen. Integendeel, deze differentiatie tussen een jongen en een meisje verschijnt reeds vanaf de eerste stadia van de ontwikkeling van de foetus. Dit wordt onder andere verklaard door de rol van geslachtshormonen die worden uitgescheiden tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder en die niet hetzelfde zijn bij de mannelijke en vrouwelijke foetus en met een goede reden. De productie van deze moleculen wordt direct gecontroleerd door geslachtsafhankelijke genen. Alles doet ons dus vermoeden dat deze anatomische verschillen een blijvende invloed hebben op de psychologie van jongens en meisjes, wier onderlinge relaties voortaan zullen verschillen afhankelijk van hun biologisch geslacht. De misvatting die erin bestaat de relevantie te ontkennen van anatomische seksualiteit voor de oriëntatie van het menselijk gedrag, verraadt wellicht een idealistische theorie die de objectieve voorwaarden van het menselijk bestaan ontkent. Hoe kunnen we de invloed van het seksuele lichaam, dit objectieve biologische gegeven, ondergeschikt maken aan die van de seksuele geaardheid bij de constructie van persoonlijke identiteit? Tijdens een conferentie in het Vaticaan op 23 november 2011 met als titel De genderideologie en de reproductieve gezondheid, leerstellige en pastorale aspecten, heeft Monsignor Anatrella verduidelijkt. Ik citeer: de identiteit van man en vrouw berust op het wezen van de persoon, terwijl een seksuele geaardheid afhangt van partiële driften en primaire identificaties. Vanuit epistemologisch oogpunt zien de sociologen die de gendertheorie steunen niet in dat hun concept een bron van conflicten is vanwege een verwarring tussen wat ontologie aangaat en wat afhangt van het psychologische. Tot nu toe hadden we een uniforme visie op de menselijke persoon door realistisch te erkennen dat het biologisch geslacht is dat de geslachtelijke identiteit uitmaakt. Terwijl we nu zouden willen beweren dat het gender is dat het geslacht uitmaakt, zonder rekening te houden met de biologische realiteit. Een dergelijke opvatting is onrealistisch en idealistisch. Seksuele identiteit is niet het resultaat van de invloed van de samenleving. Ook al is deze invloed niet te verwaarlozen op het gedrag, het maakt deel uit van de psychologische ontwikkeling van de persoonlijkheid door het internaliseren van het geslachtelijk lichaam. Elders zegt Monsignor Anatrella: de valorisatie van seksuele geaardheden dient het idee dat ieder zichzelf construeert naar zijn wens, onafhankelijk van objectieve realiteiten en feitelijke gegevens. Beweren dat we, voordat we een man of een vrouw zijn, mensen zijn, is tegelijkertijd een misvatting, een idealisme en een minachting van het seksuele lichaam, terwijl mensen niet asexueel zijn. Tot daar Monsignor Anatrella. De gendertheorie is inderdaad gebaseerd op een zogenaamde asexualiteit, die fundamenteler zou zijn dan de seksualiteit die voortkomt uit het biologische geslacht. Monsignor Anatrella corrigeert hier als volgt: als de eerste staat van menselijke seksualiteit een fase van psychische biseksualiteit doormaakt, waardoor het kind zich kan identificeren met het andere geslacht, om het gevoel van seksueel anders zijn te internaliseren, om in nauw contact te kunnen staan met de persoon van het andere geslacht, om zich bewust te worden van zijn eigen seksuele identiteit en zelfvertrouwen te hebben, betekent dit niet dat hij drager is van beide geslachten en dat die primaire staat het doel van de menselijke seksualiteit is. Wij zijn niet tegelijkertijd man en vrouw. En we hebben niet beide geslachten in ons, zoals de fantasie van infantiele almacht doet vermoeden. Als er sporen van vrouwelijkheid zijn bij mannen of sporen van mannelijkheid bij vrouwen, dan houden deze verband met de primitieve identificaties met het beeld van de vader en de moeder en maken ze deel uit van een psychische dynamiek waar we de neiging hebben om het te objectiveren. Einde citaat. In zijn brieven, gericht aan vrouwen, Mulieris Dignitatem, van 15 augustus 1988, voelde de heilige paus Johannes Paulus II zich verplicht om ons een bewijs van gezond verstand voor te houden. Hij schreef: de mens bestaat altijd en alleen als vrouw en als man. Kardinaal Jozef Ratzinger analyseerde in diezelfde periode de verborgen redenen achter de weigering van dit bewijs en de visie van man en vrouw die wordt overgebracht door deze ideologie. Hij schreef: het typische karakter van deze nieuwe antropologie, die de basis zou moeten vormen van de nieuwe wereldorde, komt vooral tot uiting in het beeld van de vrouw, in de ideologie van women's empowerment, voorgesteld door Peking. Het doel is de zelfrealisatie van de vrouw, wier belangrijkste obstakels het gezin en het moederschap zijn. De ander, inclusief het ondergeboren kind, is uiteindelijk altijd de concurrent die een deel van mijn leven wegneemt, een bedreiging is voor mezelf en mijn vrije ontwikkeling. Einde citaat. We mogen niet vergeten dat de band tussen vrouw en man de bron is van het echtelijke leven en van het gezinsleven en dat het bestaan van ieder van ons voortkomt uit deze vereniging. Het huwelijk is geen soort sociale erkenning van de gevoelens die mensen min of meer duurzaam met elkaar verbinden. Deze ideologie, die van de samenleving wordt geëist, heeft niets te maken met de objectieve en symbolische dimensie van de huwelijksverbintenis. Individuen volstaan niet om een maatschappij samen te stellen. Enkel vaders en moeders kunnen haar de leden geven waaruit ze bestaat. De complementariteit van de geslachten vormt de basis van de sociale band. De relatie man-vrouw leidt tot de vader-moeder-kindrelatie en vormt de eerste plaats van socialisatie, symbolisch, emotioneel en educatief. Het sociale weefsel is vastgebonden op de kruising van seksuele verschillen en afstamming. Als je de knoop losmaakt, valt heel het sociale weefsel uit elkaar. Het is suïcidaal voor een samenleving om een symbolische waarde te geven aan wat daar niet als zodanig vormt en om de symbolische orde waarop ze rust te vernietigen. Daarom herinnert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens er ons aan dat de familie een natuurlijk en fundamenteel element is van de samenleving en dat ze recht heeft op bescherming van de maatschappij en van de staat. Samenvattend kunnen we stellen dat de gender- en queer-ideologie een uitermate ver doorgedreven en ontspoorde vorm van feminisme is die elke band met de objectieve en biologische realiteit verloren heeft. Er is maar één doel. Alles wat eeuwen, ja millennia lang normaal was qua vrouwen, mannen, huwelijk en relaties, af te breken. De nieuwe realiteit is er voor de zogenaamde nieuwe mens die de schepper wil zijn van elk aspect van zijn leven en slechts vrijheid kan vinden in het overboord gooien van natuurwetten en de schepper van alle leven. Een complete atheïstische ideologie. Moeten we verbaasd zijn dat deze ideologie voor totale chaos en verwarring zorgt, waaronder vooral jonge mensen te lijden hebben? Als gelovigen weten we dat de families worden aangevallen. Onze lieve vrouw van Fatima vertelde de zieneres Lucia dat de laatste strijd zal zijn voor het huwelijk en het gezin. Zijn we in die eindstrijd? Kijken we om ons heen. Abortus, 43 miljoen in 2021. Echtscheiding, homohuwelijk, genderideologie. Dit is een oorlog tegen de mensheid en in het bijzonder tegen het gezin. En zonder familie is er geen beschaving, geen kerk, geen staat. Al in 1988 schreef eerwaarde pater Joseph Harden, die eerbiedwaardig verklaard is. Het is algemeen bekend dat er in onze moderne wereld iets ingrijpends is gebeurd met het gezin. Het Marxisme beïnvloedt ons al geruime tijd. Landen als de Verenigde Staten hebben zo'n ontwrichting van het huwelijk onthuld als de westerse beschaving in 2000 jaar niet heeft gekend. Er zijn veel redenen voor deze opstand tegen het gezin en de revolutie tegen de stabiliteit van het huwelijk. Maar een van de belangrijkste redenen is de demonische ijver van het Marxisme dat inmiddels in elk land van de wereld is doorgedrongen. De bevrijding van vrouwen deed haar intrede in de moderne wereld vanuit het communisme. Je kunt geen boek van Nikolai Lenin lezen zonder het bewijs te zien van wat ik gezegd heb. Radicaal feminisme met zijn haat tegen mannen en zijn slavernij van vrouwen onder het mom van hen te bevrijden van huis en gezin heeft zijn wortels in het marxistische leninisme zoals ik jaren geleden heb geleerd. Elk basisidee van vrouwenbevrijding dat het gezinsleven vernietigt is te vinden in de geschriften van Lenin. In veel gevallen heeft het radicale feminisme de exacte woorden overgenomen van het kwaadaardige genie dat samen met Karl Marx het wereldcommunisme heeft gecreëerd. Het gezinsleven kan in landen als het onze alleen worden hersteld door katholieke gezinnen die de leringen van Christus en zijn kerk naleven. Tot daar, pater Joseph Harden. Beste luisteraars, tijdens het maken van dit programma moest ik terugdenken aan een bijzonder waardevol boek dat ik ooit eens op een vlooienmarkt vond. De vrouw, haar taak volgens de natuur en de genade van de heilige Edith Stein. Het betreft een bundeling van een reeks voordrachten die Edith op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen gegeven heeft in de eerste helft van de 20e eeuw. Zoals u weet is Edith op 9 augustus 1942 in de gaskamers van Auschwitz omgebracht. Edith Stein behoort tot de wetenschappelijke wegbereiders die zich in de studie van de eigen psychische aard van de vrouw verdiept hebben. Haar artikelen hebben een blijvende betekenis voor de geschiedenis van de toegepaste psychologie. De tijd ontbreekt me om uitgebreid op dit boek in te gaan, en bovendien ben ik absoluut geen kenner van de toch wel moeilijke geschriften van de grote filosofe die Edith Stein was. Maar wat zij behandelt, zou nu absoluut controversiële thema's zijn die bij feministen en queers en wie weet ook bij heel veel andere mensen de haren ten berge zouden doen reizen. Ik geloof niet dat mensen vandaag nog in staat zouden zijn de visies van Edith te appreciëren. Maar ten onrechte. Zij graaft heel diep in wat het betekent vrouw te zijn of man te zijn, in de complementariteit tussen man en vrouw en het huwelijk. En dat alles gebaseerd op het woord Gods en op een diepe godsrelatie. Slechts één klein paragraafje wil ik meegeven als proevertje. En dat is: de onderscheiding van het vrouwelijke geslacht bestaat daarin dat een vrouw dé mens was die het nieuwe godsrijk mocht helpen stichten. De uitverkiezing van het mannelijke geslacht, dat de verlossing kwam door de mensenzoon, de nieuwe Adam. Tot daar Edith Stein, een lofzang op de adel van het vrouw en man zijn. De inzichten van Edith Stein en haar aanbevelingen zijn volgens mij de remedie om genezing te brengen aan zoveel die niet meer weten wie ze zijn en waarheen ze moeten gaan. Laten we bidden dat er moedige mensen opstaan die met veel begrip, liefde en geduld deze waardevolle kennis aan onze gebroken mensheid opnieuw aanreiken. Beste luisteraars, van harte bedankt voor het luisteren naar deze uiteenzetting over vrouwen en mannen. En mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.